We waren gebleven in Efeze hoofdstuk 6. Bij eer uw vader en uw moeder. Waarvan ik zei dat komt vele malen in de Bijbel voor, omdat het hoogst essentieel is. En aan de basis ligt van alle hiërarchie. Feitelijk waarmee wij in het leven en ook in het christelijk leven te maken krijgen. Aan de andere kant staat er in vers 4: Gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de lering en vermaning des Heren. Dat is de verantwoordelijkheid die dus van hoger hand, van Gods wegen feitelijk, aan de vaders gegeven wordt. Waarbij de vaders ondergeschikt zijn aan de Heer. Maar zij worden geacht over hun kinderen gesteld te zijn. Voed hen op in de lering en vermaning des Heren. Dat voeden, dat vinden wij ook in 5 vers 29, een halve bladzijde eerder. Waar staat, niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad, maar hij voedt het en onderhoudt het. Gelijkerwijs ook de Heer de gemeente. En daar vind je dus diezelfde relatie feitelijk terug. Het hogere is verantwoordelijk dat het lagere gevoed wordt, kennelijk. Vers 29. Hij voedt het en onderhoudt het. En dat zou de vader met zijn kinderen doen. En daar zit moeder dan nog tussen, als u het mij vraagt. En daarna komen we in vers 5. Gij dienstknechten, slaven staat er eigenlijk. Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, met vrezen en beven in eenvoudigheid, oprechtheid, enkelvoudigheid. In eenvoudigheid uw harten gelijk als aan Christus. Dus precies dezelfde verhouding als die uit vers 22 van het voorgaande hoofdstuk. Waarbij de vrouwen onderdanig zouden zijn aan hun man gelijk aan den Heren. Zo zouden dienstknechten onderdanig zijn aan hun heren naar het vlees gelijk als aan de Heer. Iemand die in dienstverband staat dus. Een werknemer heet zo iemand tegenwoordig en die de Heer wil dienen, zou in de eerste plaats zijn Heer naar het vlees dienen, want dat is wat de Bijbel ons daarvan zegt. Zo simpel is dat. Zie, dan kun je wel zeggen, ja, maar dat zijn dingen van de wereld, daar hebben wij niks mee. Dan zeggen we, ja, daar hebben wij wel wat mee en daar staan we in en daar dragen we onze verantwoordelijkheid, juist omdat wij kinderen Gods zijn. Is de gedachte. Staat ook achter, vers 6. Niet naar ogendienst als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus. En over het hoofd van de Heer naar het vlees, de werkgever heen, dient men dus de Heer, dient men Christus. En doende daarmee de wil van God. Dat het eventueel ook de wil van de baas is, dat kan wel wezen, maar wij kijken eroverheen. Omdat wij kinderen God zijn. Het is één rangorde, het is één doorgaande lijn. Wij dienen degene die hoger is dan die aardse Heer uiteraard. Doende de wil van God, van harte en nog een keer dienende. Want daar gaat het om, dienende. Met goedwilligheid de Heer en niet de mensen. In de wetenschap dat zo wat goed in ieder gedaan zal hebben, hij datzelfde van de Heer zal ontvangen. Het zij dienstknecht, het zij vrije. Dat wil zeggen, dat geldt voor ons allemaal. In al wat wij doen in dit soort relaties ontvangen wij loon van de Heer die aan de top van die hiërarchie staat, uiteraard. En dat maakt ons dan toch weer tamelijk onafhankelijk. Het stelt ons toch weer behoorlijk in de vrijheid, zou ik zeggen. Maar hetzelfde geldt voor die Heer naar het vlees die een trapje hoger staat in de rangorde. Dus vers 9, gij heren doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging als die weet dat ook uw eigen Heer in de hemel is en dat geen aanneming des persoons bij hem is. Iedereen heeft zo zijn Heer. En iedereen heeft zo anderen waar hij verantwoordelijk voor is. Dat is wat hier uitgebreid uiteengezet wordt. En omdat ik nu toch in Efeze ben, wijk ik maar weer van mijn eigen aantekeningen af. Blader ik even terug naar hoofdstuk 1, want daar vinden we een van de meest belangrijke dingen. Hoofdstuk 1 namelijk, waar in de eerste plaats gezegd wordt dat wij als gelovigen gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En van Christus wordt vervolgens gezegd welke plaats hij inneemt. Er wordt wat aarzelend gedaan door de apostel in de vorm van een gebed vanaf vers 15. Daarin wordt namelijk op merkwaardige, bijzondere wijze gezegd dat het de bedoeling is dat wij deze waarheid zouden leren verstaan en dus de verhoogde positie van Christus zouden leren kennen en ook naar waarde schatten, want het is een praktische waarheid. Eerder hebben wij stilgestaan bij die uitspraken, die hele fundamentele, die zeggen: God heeft de Heer Jezus Christus uitermate verhoogd uiteindelijk en gesteld aan zijn rechterhand, alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Maar nu krijgen we een andere lijn. Hier staat dat God zijn kracht, de werking der sterkte zijner kracht, vers 19, gewerkt, gewrocht heeft in Christus. Ik zeg altijd, er staan vier woorden voor kracht hier. Werking, sterkte, macht en dan nog gewrocht, gewerkt. In Christus, God heeft die zijn kracht uitgewerkt, toegepast op, uitgewerkt in Christus. Toen of als hij hem uit de doden, van tussen de doden, heeft opgewekt en heeft hem gezet aan zijn rechterhand, of tot zijn rechterhand in de hemel. Dit is ook gewoon Psalm 110 vers 1 die aangehaald wordt. Maar nou staat er wat meer bij. In Psalm 8 staat dan, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Maar hier wordt iets bijzonders vermeld. Er staat, hij is gezet aan Gods rechterhand, vers 21, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. En dat is een blijvende positie, niet alleen in deze aion, eeuw staat er eigenlijk, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. Daarna wordt inderdaad Psalm 8 geciteerd waar we al waren, hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Zoals het ook in Hebreeën 2 werd aangehaald. Hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Maar hier staat er meteen achter. En heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven het geheel. En dan ga ik van achteraf. Dat alle dingen aan het eind van vers 22 zou men vertalen als het geheel, het heelal. Maar niet in de grote brede toepassing van de term, maar in een iets smallere. Die alle dingen is namelijk het geheel van de gemeente. Het al staat er eigenlijk, hè? Tapanta, het al, het geheel. Maar dat geheel is dat lichaam uiteraard. Dat staat er ook achter, welke zijn lichaam is. Christus als hoofd van de gemeente. De gemeente onderdanig aan Christus, waarover we lazen net in Efeze 5 en desnoods 6... Maar dat hoofd van die gemeente is zelf geplaatst, vers 21, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. En dat is een belangrijke waarheid. Het zal duidelijk zijn dat tussen hoofd en lichaam niks is. Dat is een nauwe verbinding. Dat betekent dat als dat hoofd van het lichaam een positie heeft bovendien, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, dan betekent dat dat de positie van de gemeente eveneens is ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Laat hem tot u doordringen. Dit is niet de beschrijving van de normale situatie in de wereld, de schepping als zodanig. Want overheid, macht, kracht, heerschappij enzovoorts heet zo, omdat die dingen, die figuren, wie ze maar zijn, een positie innemen hoger dan de mens in het algemeen. In rangorde hebben wij het over. Want, ik kom er zo op terug, maar overheid, macht, kracht, heerschappij en al naam die genaamd wordt, kun je ook samenvatten als de machten. Of gewoon de engelen, kan ook nog. Omdat het in hoofdzaak gaat om hemelse, dan wel geestelijke wezens. Daar is ook geen twijfel over mogelijk, want later in Efeze 6 worden toegelicht. De Bijbel is nog helemaal niet systematisch, maar als je oplet kun je de dingen wel degelijk volgen. In Efeze 6 staat in vers 12, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten enzovoorts. Waaruit blijkt dat die overheden en machten niet aardse overheden en machten zijn van vlees en bloed, maar integendeel zijn overheden en machten geestelijk. En dat zijn dus hemelse dingen, zal ik dan maar zeggen, voor het gemak. Bij sommigen is daar, kun je daar een vraagteken aan toevoegen, maar het is in ieder geval niet vleeselijk en daar gaat het om. De natuurlijke mens is aan die machten onderworpen in de praktijk, want hoewel God de Allerhoogste is, is het zo dat in de praktijk van alle dag de wereld niet door God geregeerd wordt, in de praktijk zeg ik, maar in de praktijk door de God deze eeuw, de eeuw deze wereld, de overste van de macht der lucht, of de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Met dank aan Efeze 2 vers 2. En dat betekent dus dat deze overheden en machten in de praktijk de wereld regeren en de mensheid regeren en besturen. Dus je hoeft er niet van te schrikken. Als iemand je vertelt van ja, maar dit of dat, dat is satanisme of dat is occult enzovoort, daar hoef je niet van te schrikken, dat maakt verder niks uit. Alle mensen leven onder die macht van Satan. Of wij het occult noemen of niet, heeft er niks mee van doen. En of het satanisme is of niet, er zijn heel wat onbijbelse filosofieën dus die in de praktijk satanistisch zijn, ook al wordt de term niet gebruikt. Soms denk ik, die lui die voorgeven, letterlijk zeggen dat ze de Satan, de duivel dienen. Dat is de meest laagste vorm daarvan die je denken kunt. En de minst gevaarlijke, ze zeggen het erbij, dus dan weet je dat ook zeker. Ik bedoel, dat is makkelijk genoeg, daar lig ik helemaal niet van wakker. Waar ik wel van wakker lig, niet al te vaak, maar bij gelegenheid wel, is dat in de praktijk heel wat door de mensheid in het algemeen aanvaarde leringen en filosofieën net zo goed van de duivel afkomen, maar men heeft het niet door en wil het niet toegeven. En dat geldt in het bijzonder voor de grote religies der volkeren. Want Satan is een religieus wezen. Zeker wel. Hij wil voor God zelf doorgaan, dus hij is godsdienstig uiteraard. Maar goed. Maar de situatie is, en dat dienen we ons goed te realiseren, dat weliswaar de mensheid in het algemeen beheerst wordt, dat lijkt me een goede term, door de duivel en zijn personeel. De mensheid staat namelijk lager in rangorde, leeft in deze wereld en Satan is de god deze wereld. De overste deze wereld, hoe dat maar heten mag. Hij is degene die macht heeft over de koninkrijken der aarde en hij kan ze eventueel ook aan iemand geven, zei hij. Maar tegen wie het zei, die zei, ik hoef ze van jou niet te ontvangen. Ik krijg ze langs een andere route. Die kent u toch, hè? Dat was de Heer Jezus. Goed. Maar waar het me nou om gaat, is dat die rangorde weliswaar geldt voor de wereld, maar wij, Efeze 1 vers 3, wij als gelovigen, als wedergeboren mensen en dus als gemeente collectief, want er is er maar één, valt niks te fuseren dus. Hè. Ik zie het in gedachten over de gemeente aan het infuus. Maar die gemeente als geheel heeft deel aan Christus en is in Christus gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Vers 3 van hoofdstuk 1 is dus al voldoende om vast te stellen dat wij als gelovigen deel hebben aan Christus en dus met hem een positie innemen in de hiërarchie boven de overheden en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. Waarom ik het zeg? Ja, ik zeg het omdat het in de Bijbel staat. Er is wat veranderd. Wij zijn namelijk, Efeze 2, niet alleen met Christus opgewekt, vers 6, maar ook met hem mede gezet in de hemel. En ja, erg tastbaar is dat wellicht niet, maar het betekent op zijn minst dat wij in de hiërarchie een aantal plaatsen opgeschoven zijn naar boven. En een positie innemen in de praktijk boven de engelen, samen met Christus. Ongeacht wat voor soort engelen het zijn. Bovendien ook van de goede engelen, om het maar populair te houden, Hebreeën 1. Of van de goede engelen staat, zal worden van Gods wegen uitgezonden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. Zij zijn gedienstige geesten, ze dienen ons. Hetgeen niet automatisch betekent dat wij ze ook commanderen. Want in dit geval gaat het natuurlijk om de eenheid van hoofd en lichaam, de gemeente als zodanig. En die engelen, die gedienstige geesten, worden gecommandeerd door ons hoofd. Niet door de leden van het lichaam individueel. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar het verandert de situatie niet. Onze positie is boven, sterker nog, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. En voor zover wij er tegen te strijden hebben, is het omdat zij vanuit een lagere positie dan wij tegen ons strijden. Dat is die strijd uit hoofdstuk 6. De overheden, machten en geweldhebbers, deze wereld der duisternis, kortom de geestelijke boosheden in de lucht. Daar hebben wij tegen te strijden. En dat is omdat zij gepasseerd geworden zijn. In de praktijk is het namelijk zo dat deze geestelijke boosheden in de lucht, in de hemel staat er gewoon, dacht ik, maar vooruit. In 6 vers 12, dat deze geestelijke boosheden in de lucht of in de hemel inderdaad gedegradeerd worden, in de toekomst zelfs op aarde terechtkomen, ook hun hemelse positie als zodanig verliezen en uiteindelijk terechtkomen in de afgrond, heet dat met de woorden uit bijvoorbeeld Openbaring. En aan de andere kant, wij als gelovigen worden gezet in de hemel, dat wil zeggen, wij passeren en zij worden vernederd en wij worden verhoogd en zelfs lichamelijk wordt dat toegepast in wat wij noemen de opname van de gemeente. Maar dat is de uitwerking van wat al eerder gebeurd is. En wat eerder gebeurd is, is dat wij in de hemel gezet zijn boven hen. En het logische vervolg daarop is dat zij dus vernederd zullen worden naar de aarde. Maar in de hiërarchie, in de rangorde, nemen wij een positie in boven hen. Ja, sommigen schrikken daarvan. Hebben hoogtevrees. Maar goed. Sommigen schrikken daarvan, maar het is echt zo. En waarom men ervan schrikt? Omdat men denkt dat men heeft te strijden tegen hogere machten, tegen geestelijke boosheden in de lucht, hogere machten enzovoorts. Het zijn geen hogere machten, het zijn lagere machten. Nou ja, daarom staat er in Romeinen 8, het einde van het hoofdstuk, maar in Christus zijn wij, juist, meer dan overwinnaars. Wat moet je doen als je de Satan tegen je krijgt? U weet, u kent dat jargon en ik heb altijd wat moeite om die termen uit mijn keel te krijgen. Maar vooruit, hè. Maar heel concreet en plastisch dan. Wat moet je doen als je tegen de Satan oploopt? Als je er problemen mee hebt? Tegen die
Bijbeltekst.
Nou ja, je kunt bijvoorbeeld met Bijbeltekst op onze oortjes slaan. Inderdaad, ja, en zeggen er staat geschreven. Dat is een goeie. Dat is meteen de praktische uitwerking van wat ik gezegd zou hebben. Ik zou gezegd hebben, onderwerpt u goden. Dat is, wederstaat de duivel. Maar hoe wederstaat men de duivel? Ik moet hem even opzoeken, want ik weet nooit uit mijn hoofd waar die staat. Ja, in Petrus of Jacobus hè, staat dat. Hè. In Jacobus 4. Vers 6. Halverwege het vers. Of zoiets. Daarom zegt de schrift. Dan wel daarom zegt hij. Maar het schrift zegt het, God wederstaat de hoogmoedigen, de hoogmoedigen. God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Dat wil zeggen, als wij dienend wandelen, heet zoiets, dan ontvangen wij genade. Die is trouwens prachtig, want die is ontleend eigenlijk aan Hebreeën hoofdstuk 4. Waar staat dat wij zouden naderen tot de troon der genade, waarvan ik altijd zeg, dat betekent dat we ons onderwerpen aan degene die op de troon zit, ons als priesters melden bij de hoge priester, om ons te melden voor de dienst. En dan staat er, opdat wij genade zouden ontvangen. en barmhartigheid en hulp te bekwamer tijd. Want waar het over gaat is wat wij krijgen als dienstknechten Gods in de praktijk. En daar waar wij hem dienen, ontvangen wij ook in de praktijk van ons leven zijn genade. Zorgt hij voor ons. En dat is wat hier ook staat. Hij geeft meerdere genade, vers 6, van Jacobus 4 nog steeds. Daarom zegt de schrift, God wedersta de hoogvaardigen, maar de nederigen, de dienstbaren, de onderdanigen, de gehoorzamen, de gelovigen dus, geeft hij genade. En dan in twee zinnen, maar het is hetzelfde van verschillende invalshoek. Zo onderwerpt u dan goden. Maar onderwerpt u dan goden is hetzelfde als wedersta de duivel. Want wat wil de duivel? Maar één ding. Echt maar één ding. Men heeft hem van een heleboel de schuld gegeven. En veelal ten onrechte. Hij wil maar één ding, namelijk dat de mens zich niet aan God onderwerpt. Dat wil zeggen dat de mens niet tot geloof komt. En als hij tot geloof gekomen is, dan wil hij dat zo'n mens niet uit geloof gaat leven. In de praktijk dus. En daarom probeert hij die positie van Christus voor ons te verdonkeren manen, te verduisteren, zodat we dat niet zien. Zodat we de Heer niet kennen als hoge priester, als hoofd van dienst en als hoofd van de gemeente. Ja. Dan schieten woorden door mijn hoofd als synode, concilie en dat soort dingen. Hoofd van de gemeente, paus, dacht ik ook even. Hoofd van de gemeente. We hebben maar één hoofd van de gemeente. Al het andere is er op dat we niet zouden zien wie werkelijk het hoofd is van de werkelijke gemeente overigens. Huh? En als we hem niet zien als ons hoofd, ja, dan kunnen we hem ook niet dienen. En dat is precies wat de duivel wil. En zo kom je vanzelf terug in Efeze 1 en 2, vandaar dat gebed van de apostel, opdat we zouden ontvangen die geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem, opdat we Christus zouden leren kennen, Filippenzen 2 zegt het natuurlijk ook, in zijn positie, gesteld ver boven alle overheid en macht, want dat is ook onze positie. Het enige wat wij zouden doen, is niet de duivel bestrijden, wedersta de duivelsdaden. En wat krijg je dan? Het zogenaamde geestdrijverij, heet dat. He? Uitzoeken waar al die demonen zitten en waar het duivel aan het werk is. En er dan tegen protesteren met protestmassen, gebedsacties en wat het allemaal wezen mag. He? Alsof dat zou kunnen helpen ook maar. Nee, de bedoeling is dat wij de duivel wederstaan, dat is waar. Maar hoe doet men dat? Door zich aan God te onderwerpen. En er staat er meteen achter, en hij zal van u vlieden. Dat wil zeggen, niet uit de wereld vlieden. Hij zal zijn werk in de wereld in het algemeen gewoon voortzetten. Maar het is gaat alleen maar om een persoonlijke zaak. Om ons, uw en mijn persoonlijke geestelijk leven, daar gaat het om. Als u er last van hebt, van die figuur, of denkt er last van te hebben, dat maakt me weinig uit. Wel, onderwerpt u goden, wees trouw aan de Heer. Dan kun je weinig last van hebben. Dan is hij er wel, maar dan hebben wij ook, dat was Efeze 6, dan hebben wij die geestelijke waarheid, geestelijke wapenrusting waarmee wij onschendbaar zijn als het ware. Onze positie is hoger dan die van hem. Het is net stratego, weet u wel? Ja, dat denk ik altijd, en wij zijn de mijn. En iedereen loopt tegen ons op en we zeggen plof. Want dat moest je dan zeggen, hè? Plof. Toch? Nou ja, het is jaren geleden dat ik dit spelletje geleerd heb. Ik vond hem eigenlijk toch wel aardig. Plof. En loopt tegen ons op. Want dat is de bedoeling. Dat is ook de bedoeling van dat wij als kinderen Gods worden opgevoed. Wij zouden staan, stand houden, staande blijven. En dat is ook het jargon dat in Efeze 6 in dat verband gebruikt wordt. Onderwerpt u dan goden, komma, of punt, komma, wedersta de duivel, want het is hetzelfde. En hij zal van u vluchten. En andersom, nadert of naakt tot God en hij zal tot u naken. Wij zouden ons bij de Heer melden, ingaan in het heiligdom, naderen tot de tot de hoge priester naar de ordening van Melchizedek enzovoort. En wij zullen leven onder zijn bescherming en hij zorgt voor ons. Dat is onze positie. Broeders en zusters, er is geen enkele reden om bang te zijn voor overheden, machten, tronen, heerschappijen en hoe ze maar genoemd mogen worden. Al die geestelijke boosheden in de lucht. Het is bovendien ook niet de bedoeling dat we daartegen zouden strijden. Het is andersom, zij strijden tegen ons, maar ze kunnen tegen ons niks beginnen. Wij hebben die positie in Christus, wij staan hoger op die ranglijst enzovoort. Dat is het hele verhaal. En zo blijft het ook. Dat is nou eenmaal de positie van de gemeente als lichaam van Christus. Een gemeente van eerstelingen, naast of met Christus gesteld, boven het heelal. Wij moesten dat vroeger ook zingen, dat wij het heelal met hem zouden beërven. Ik weet niet meer welk lied dat was, want het staat geloof ik niet in Johannes de Heer of zo. Maar zo is het inderdaad wel, ja. We zijn met Christus erfgenamen van God, mede-erfgenamen met Christus, mede-eerstgeborenen, zegt bovendien Romeinen 8 nog steeds. En daarom in Christus of met Christus meer dan overwinnaar, daar gaat het om. Wij hoeven niet te strijden om die lui te passeren, wij zijn hem gepasseerd. En zij slaan soms terug, zie. Maar wij zouden weten wat onze plaats is. Wij roepen gewoon plof. Nou goed. Of mijnen. Wat zijn we? Nee, mijnen zitten op de veiling.
Dat is in de veiling.
Dat is de veiling. Dat is weer een andere.
Ik krijg daar een spul over je heen.
Als je daar roept mijnen, krijg je het hele spul over je heen. Zeg maar. En zo is het ook, ja. Maar dat was op de veiling. Vooruit. Goed, ik laat Efeze nu maar voor wat het is, denk ik. Dus dan ga ik even door naar Colossense hoofdstuk 3, waar we eigenlijk woorden van gelijke strekking vinden. Waar in hoofdstuk 1 al uiteengezet wordt dat Christus is, vers 15, het beeld, het uitgedrukte beeld van Gods wezen, het beeld des onzienlijke Gods, dus de het afschijnsel van Gods heerlijkheid, Hebreeën 1 vers 3. Hij is de eerstgeborene aller creaturen, want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel, die op de aarde zijn, die zienlijk, die onzienlijk zijn. Het zij tronen, het zij heerschappijen, daar komen ze weer. Tronen, heerschappijen, overheden en machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Dat wil zeggen, dat is de oorspronkelijke situatie. Overigens, ik heb dat net niet gezegd, maar die termen uit Efeze, overheden, machten enzovoort, dat rijdt hij tot en met alle naam die genaamd wordt. Er zijn verschillende termen ter aanduiding van lui die in een machtspositie zich bevinden, maar in een aflopende reeks. Dat kun je in het Nederlands niet zien, in het Grieks wel, via de afleiding van de woorden. Ook dat is in zichzelf een hiërarchische reeks, maar daar gaat het niet werkelijk om daar. Ze worden gewoon alles bij elkaar genomen in één geheel. En de laatste term daar was alle naam die genaamd wordt, want het idee is dat voor zover die geestelijke wezens bij namen gekend worden, voor zover ze een naam hebben of hadden in de loop van de geschiedenis, zijn het inderdaad de laagste in rang, hoor. Dat zijn de demonen namelijk, die bij gelegenheid namen dragen en onder namen bekend zijn. Dat kan niet missen, Paulus zegt daarover, de afgoden die de wereld kent, die de volkeren kennen, zijn in werkelijkheid demonen. Hetgeen ze aan de afgoden offeren, offeren zij aan de duivelen, staat er dan in de vertaling, maar in het Hebreeuws staat aan de demonen. En die afgoden hadden namen, demonen hebben namen. Heb je dat? Maar het is wel de allerlaagste soort, daar zou ik helemaal niet van wakker liggen, tenzij het klopgeesten zijn natuurlijk, dat is heel hinderlijk. Maar, hè? Ja, nou goed, maar het is ook een hiërarchische reeks in de hemel. Maar die zal in zich heel vernederd worden en wij staan daarboven. Even terug weer naar Colossense 1 dan. Daar staat er vers 17 en hij is voor alle dingen. De aardigheid van dat voor is dat het weliswaar gewoonlijk gelezen wordt als hij was eerder dan alle dingen. Maar daarvoor moet ik u zeggen, dat stond al in vers 16, dus het lag wel wat erg voor de hand. Maar bovendien is het wat overcompleet. Ik zou dat voor alle dingen in vers 17 lezen als hoger in rangorde. Want dat is wat de term ook kan betekenen. Maar uit het verband van het schriftgedeelte maak ik op dat het dat hier ook daadwerkelijk betekent. Niet alleen was hij eerder dan alle, hij is daarom juist voor alle, in rangorde namelijk, hoger dan alle. En daarna staat er in alle dingen bestaan tezamen, dat wil zeggen alle dingen blijven bestaan als geheel, het heelal, alle dingen staan tezamen door hem. Dat wil zeggen, hij houdt de hele wereld in zijn hand, want dat moesten we ook zingen vroeger, hè. In alle toonaarden, want elk nieuwe couplet van 16 maten, het was zo'n liedje, moest steeds hoger. Nou goed. Hij is hoger dan alle dingen en hij houdt alle dingen in stand. Maar ook nu staat er meteen bij vers 18. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Waarmee de gemeente ook in dit vers in één klap een positie krijgt toegewezen boven, precies zoals vers 16 het zegt, boven alle dingen die in de hemel, die op de aarde zijn, zienlijk of onzienlijk, tronen, heerschappijen, overheden, machten en wat het maar wezen mag. Daar is onze positie. Zie? Daar zit dus verder niks tussen. Het probleem is echter dat wij nog leven in het vlees en als gevolg daarvan eventueel, onder, nee niet eventueel, maar als gevolg daarvan naar het vlees wel degelijk onderdanig zijn, ondergeschikt zijn aan wat genoemd wordt de menselijke overheid. En die menselijke overheid staat onder die overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht, zodat u begrijpt dat wij in ons leven steeds voor dat dilemma komen te staan, of we God meer gehoorzamen zouden dan de mensen, maar het stellen van de vraag is tegelijkertijd het geven van het antwoord uiteraard. Hè? Ik beschouw het maar als een retorische vraag. Maar dat is het probleem waarvoor wij staan. En dat kan wel eens ingrijpend zijn. Maar het neemt niet weg dat onze officiële positie van Gods wegen uit een positie is boven de overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. Want onze positie is in Christus. En let ook op de volgorde. Eerst wordt gezegd van Christus, hij is geplaatst boven alle overheid en macht. En daarna, zowel hier in Colossense 1 als in Efeze 1 staat er, en God heeft hem in die positie gegeven als hoofd aan de gemeente. En dat is uiteraard niet een vernedering van Christus, waarbij hij alsnog onder die overheden en machten geplaatst wordt. Dat kan niet, dus is logischerwijze andersom. Wij worden geplaatst boven die overheden en machten. Dat wij aan de andere kant nog een ondergeschikte positie innemen, dat is niet zo moeilijk te begrijpen. Het verhaal is namelijk dat wij nog in opleiding zijn als kinderen Gods, opdat wij ook zonen Gods en dus erfgenamen Gods zouden zijn. Met andere woorden, wij leren eerst dienen. Ik zal weer een voorbeeld bedenken. Het Koninklijk Huis hebben we al gehad. Oh, en leuk is. Ik werkte vroeger bij een kruidenier. Schuitema. Toen heette dat nog Centra trouwens. Maar de groothandel was Schuitema. Ik werkte bij de groothandel. Schuitema. En daar kwam op een gegeven moment. Ja, magazijnbediening. En daar kwam op een gegeven moment iemand werken. Een Duitse knaap. Ik ben de achternaam kwijt. Inmiddels. Een Duitse knaap, en omdat ik op school Duits had moeten leren, werd hij mij toegewezen. Ik moest meenemen en hem begeleiden enzovoort. En we moesten samen gewoon orders verzamelen. Maar die knaap was de erfgenaam van een of andere Duitse grootgrutter. Of dat nou Waldeck was, Waldeck, kan dat? Waldeck? Weet ik veel. In ieder geval, is een knaap van schatrijke ouders heet dat, enzovoort. En van een goede opvoeding, kwam recht van de universiteit enzovoort. En maar die werd gewoon hier in Nederland in zo'n magazijn geplaatst om daar te leren hoe het allemaal werkt, hoe het gaat. En te weten wat erin omgaat en wat de problemen daarvan zijn en dat soort dingen meer. En zo hoort het ook. Die knaap had natuurlijk een verschrikkelijk hoge positie, maar hij was maar gewoon in de praktijk maar gewoon magazijnbediende. Maar als hij weg zou willen of niet zou willen doen, oké, hij zou zo weg kunnen gaan, met gemak. Zie? En zo werkt zoiets. En ik zal maar zeggen, prins Alexander, waar is hij bij geweest? Bij de marine? Of waar was hij bij? Geloof wel, hè? Ja, goed, maar de pij is wat overdreven. Ja. Dat is een understatement, bedoel. Onderaan beginnen natuurlijk. Eerst in de basisopleiding, of hoe dat maar heet in die branche, dat weet ik ook niet. Maar ondergeschikt. Men moet die fasen doorwandelen en men moet vooral leren hoe het werkt. Enzovoort. Om het daarna heerschappij over te hebben, de regie over regeren. Om er de regie over te kunnen voeren. He, heerschappij vind ik ook zo'n zwaar woord, dus dit dan maar. Hè. Maar zo gaat het. En zo is het met ons ook. Onze positie is die hoger. Daarna bevinden we ons op een lager niveau in dit lichaam. Dat is inderdaad waar. Maar het is inderdaad onze opleiding. Zo zit dat. Zie? Maar we zijn kinderen des konings. Dat moesten we ook zingen. En dat doen we nog regelmatig. Hè? Zo is dat. Maar vergis u niet, wij hebben daar de overwinning op, is de gedachte. Het wordt later nog een keer herhaald in Colossense hoofdstuk 2. Waar staat over de Heer Jezus Christus dat hij, vers 14, heeft uitgewist het handschrift dat tegen ons was. Dat is beeldspraak uiteraard, maar het gaat om de wet die er niet gedaan is. Heeft het handschrift uit het midden weggenomen, de plaats van de troon is het midden. Heeft het handschrift, de wet, uit die positie, de heerschappij, positie van de heerschappij weggenomen en heeft die aan het kruis genageld. En of het nou heet, heeft het handschrift uitgewist of heeft het handschrift aan het kruis genageld, in beide gevallen is het prachtige beeldspraak natuurlijk. Hè? Een einde gemaakt aan de heerschappij van de wet. We praten weer over hiërarchie. Ik kom er allemaal niet aan toe, maar het zal toch duidelijk zijn dat de wet heerst over de mens, zolang het tijd als de mens leeft, zegt mijn Bijbel. Het vlees is namelijk ondergeschikt aan wet. Per definitie. Zo is het nou eenmaal. Maar wij zijn daarvan verlost. De Bijbel zegt ook hoe. Het regeert over de mens zo lange tijd als hij leeft, maar wij leven niet meer. Wij zijn der wet gestorven en dat soort dingen meer. En daardoor dus van die wet bevrijd. En waar wellicht een natuurlijke mens wellicht misschien daaronder leeft, dat is niet zo. Maar goed, maakt voor hen niks uit. Wij in elk geval niet meer. Er is wat anders voor in de plaats gekomen. Iets hogers, iets beters, de genade. We staan dus boven de wet, om zo te zeggen. Maar hier staat, hij heeft die wet uit het midden weggedaan. Vers 15, en de overheden en de machten uitgekleed, uitgetogen, uitgekleed hebbende, hun uniform ontnomen hebbende, dat is natuurlijk ook niet het goede woord, maar het idee is gewoon dat die overheden en machten hun positie zijn kwijtgeraakt. Althans, in relatie tot Christus en daarmee in relatie tot ons, dat heet uitkleden. Overheden en machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld, te kijk gezet, netjes gezegd, hè? In hun hemd gezet, heet het trouwens ook, of ze dat tenminste nog aangehouden hebben. En heeft door hetzelfde, door het kruis namelijk, heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd, want de weg de dood in leidde naar opstanding uit de dood, was de weg door de dood heen, enzovoorts. En let op dat hier in één adem staat dat we niet meer onder de wet zijn. Dat begrijpt u dat dat hier staat, mag ik aannemen. Maar er staat dus ook dat wij niet meer onder die overheden en machten staan. Het is één geheel. De wet is er niet gedaan, maar die overheden en machten ook. Ze zijn er nog wel, de wet en de overheden en machten, maar ergens onder ons. Dat wil zeggen, wij zijn daarboven geplaatst, is het idee. Het staat niet tussen ons en God en we hebben daar de overwinning over. Begrijp je me goed? Pas in de toekomst zal dit ook in de praktijk uitgewerkt worden. Dat wil zeggen dat door ons, door Christus en de gemeente, deze overheden en machten dan ook inderdaad helemaal uit de schepping verdreven zullen worden. Inclusief de wet trouwens. Maar dat is pas in de wederkomst van Christus uiteraard. Maar daarvoor zijn we in opleiding. Maar onze plaats is reeds daar. Dat wil zeggen, van die dingen hebben we niks te vrezen. En daarom zouden we ons er niet onder plaatsen. En dat is de strekking van die schriftgedeelten die ons waarschuwen voor de wet. Enerzijds. En anderzijds voor die overheden en machten. Voor die duivel waarvan dan toch staat dat hij rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. Maar dat kan alleen werken bij degene die een lagere positie innemen. In hun denken. In hun hart. En als men zich plaatst onder de wet, plaatst men zich onder overheden en machten. Die bedienen zich namelijk van wet. Van religie in de eerste plaats. Hè? Ik bedoel dit, mensen die religieus zijn geloven ook in die overheden en machten. Mensen die absoluut atheïstisch zijn geloven ook niet in die overheden en machten. Ik bedoel, het is een geheel. Het is religie, daar maakt het deel van uit en van religieus denken. Dat zouden wij niet doen. Dat is onze plaats niet en daar worden we voor gewaarschuwd in al deze brieven en niet in de laatste plaats ook deze Colossensebrief. Verderop gaat het dus, in de volgende verse van hoofdstuk 2, gaat het erover dat we inderdaad niet onder de wet leven. Dat verhaal van die overheden en machten wordt daarna niet meer genoemd, maar het hoort erbij. Het is één geheel. En omdat we nou hier zijn, sla ik ook maar even om naar Colossense 3, waar wat bekende gedachten voorbij komen. Namelijk vers 18, nee eerst vers 17, al wat gij doet, met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heer Jezus Christus, dankende God en de Vader door hem. Dat is heel ons leven, het heeft betrekking op al wat wij doen, zonder enige uitzondering. Maar dat lazen we in Efeze dus ook al, hè? De Heer dienen namelijk, over het hoofd van anderen heen. Daarna vers 18... Enige voorbeelden, gij vrouwen zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in den Heere. Gij mannen hebt uw vrouwen lief en wordt niet verbitterd tegen haar. Gij kinderen zijt uw ouderen gehoorzaam in alles, want dat is de Heere wel behagelijk. Gij vader sterft uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. En dat alles hebben we er straks al gelezen in Efeze. Hoofdstuk 5 en 6 gaat om precies dezelfde dingen. Gij dienstknechten zijt in alles gehoorzaam uw heren naar het vlees. Bedenk dan dat het niet maar gaat om aanwijzingen voor het praktische leven. Doe het zus en doe het zo. Er wordt gezegd welke positie wij in zouden nemen. Het is een kwestie van onderdanigheid en eventueel wat daaraan vastzit, gehoorzaamheid. Zie? Is dus veel sterker. Het gaat over onze staat meer dan over de toestand, om zo te zeggen. Vers 22, gij dienstknechten zijt in alles gehoorzaam, uw heren naar het vlees, niet met ogendienst als mensenbehagens, maar met eenvoudigheid des harte vrezende God. En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heren en niet de mensen, wetend dat gij van de Heer zult ontvangen de vergelding, het loon, en die bestaat uit een erfenis. En daarom heet het vergelding der erfenis. Want gij dient de Heere Christus. Een prachtige uitdrukking die maar één, nou ik geloof twee keer voorkomt. Dacht bij Petrus ook nog ergens. Gij dient de Heere Christus. Heere blijkbaar niet in de betekenis van Jehovah, maar in de betekenis van meester. Gij noemt men mij meester en Heere. Uit Johannes 13. De Heere Christus is dus inderdaad meester Christus. Het lijkt of ik nou heb over Share International en Maitreya, maar het is niet zo, het is een Bijbelse term. Hem dienen wij, hij is onze meester, hij is onze Heer en hij heet Christus. Nou goed, en zo verder in hoofdstuk 4. Gij heren, doet u ook uw dienstknechten recht en gelijk, weten dat ook gij een Heer hebt in de hemel enzovoorts. En het eigenaardige is dan nog, dat is hier zo en in Efeze ook, je vindt deze uiteenzetting fundamenteel, neem de plaats in die je moet innemen en gedraag je daarna. En daarna komt aan de orde, biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des woords openen om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben, opdat ik die mogen openbaren enzovoorts. Zo ging het in Efeze 6 trouwens ook verder, precies. Dat is dezelfde gedachte. Eerst is het dus een kwestie van de positie innemen. Niet doen wat je doen moet, maar de plaats innemen die je moet innemen als kind van God. In die hiërarchie, die dus wat ingewikkeld is, omdat we enerzijds gezet zijn boven overheid en macht, en anderzijds zelfs de aardse overheid zouden onderworpen zijn. Langs de vleeselijke kant, het is wat complex, maar dat zouden we doen. En daarna komt pas wat wij eigenlijk het belangrijkste vinden, wat ook het belangrijkste is. Namelijk dat dat woord Gods bewaard en gepredikt zou worden. Maar Wat ik ermee zeggen wil is dit, wat van ons verwacht wordt als kinderen gods, is niet dat we meteen erop uitgaan om het evangelie te prediken of wat dan ook. Wat van ons als kinderen gods het eerst verwacht wordt, is dat we deze positie leren kennen. Leren wie wij geworden zijn, want daar komt het op neer. Hè? Je positie kennen is weten wie je bent. En die positie zouden we ook innemen. En van daaruit pas zijn wij bekwaam om te doen wat we doen moeten. Wat je doet, doe je namelijk vanuit een bepaalde plaats die je inneemt. En dit is dus de volgorde. Het is zoals ik het anders wel eens zeg, je moet eerst je gewone leven op orde hebben, alvorens aan te kunnen denken dat je ook werkelijk in de geestelijke dienst, of hoe je dat maar noemen moet, zou kunnen staan. Ik zeg het ongelukkig, maar het is gewoon omdat dat leven als man, als vrouw, als ouders, als kinderen en wat er maar wezen mag, als heer, als dienstknecht enzovoort, dat is natuurlijk net zo goed dienst aan de Heer. De Heer verwacht van ons dat wij die plaats innemen en dien overeenkomstig leven en wandelen en handelen enzovoorts. Maar het belangrijkere, het hogere, meer het geestelijke aspect van de gemeente komt daarna pas, namelijk de zorg voor het bewaren van en dus het prediken van het woord, omdat de gemeente nou eenmaal een tempel is, een pilaar, een vastigheid, de waarheid. Kortom, omdat aan de gemeente nou eenmaal het woord Gods is toebedrouwd enzovoorts. Nou goed, ik moet even mijn lijstje nakijken. Daarna kom ik terecht in 1 Timotheus, denk ik. Vooruit maar. 1 Timotheus. Vers 11, als ik de volgorde in de brief aanhoud. Want daar staat in, vanaf vers 8 wordt daar gesproken over wat mannen zouden doen en wat vrouwen zouden doen. Dus een aardige uiteenzetting, maar het kost me veel tijd om het uit te leggen. Maar ik zal proberen, schematisch dan. Hè. Vanaf vers 8 staat, ik wil dat de mannen. En vanaf vers 9 gaat het over de vrouwen. Uitlopend in de relatie tussen beiden. En van de mannen staat, ik wil dat de mannen bidden in alle plaatsen opheffende heilige handen zonder toorn en twisting. En ik kan het nou niet uitleggen, maar ik deel het u maar mee. Het gaat niet over bidden en het gaat ook niet over opheffen van heilige handen. Het zijn uitdrukkingen ter aanduiding van de dienst aan de Heer in het algemeen. Bidden en opheffen van heilige handen is ook bidden trouwens. Bidden in de breedste betekenis is de term voor dienst aan God. Ik bedoel niet godsdienst, want dan krijg ik weer religie. Maar het is van leven tot eer van de Heer. En het woord bidden wordt in veel gevallen in de Bijbel zo bedoeld. Wij lezen het niet zo, maar dat is wel wat het betekent. Ik zeg altijd, als er staat bid zonder ophouden, dus betekent dat heus niet dat we overal moeten lopen prevelen met de handen gevouwen en liefst nog met de ogen dicht ook. Echt niet, het is niet alleen maar ora, het is ook labora. Dus, en meer van die dingen. Nou goed. Maar het betekent dat heel ons leven aan de Heer gewijd zou zijn. Dat is gebed. Dat is echt de betekenis van gebed. De brede betekenis. Daar gaat het hier over dat de mannen overal, altijd, in alle plaatsen waar zij ook zijn, zich bewust zouden zijn van wie ze zijn. De Heer zouden dienen namelijk. En ze zouden dat doen zonder toorn en twisting. Zonder onderlinge strijd. Ieder voor zich. Desgelijks ook dat de vrouwen, dat wil zeggen ik wil dat de vrouwen. En dan komt er een heel uitgebreid verhaal, daar zullen de vrouwen het vandaag gemaakt hebben, maar laten we het daar maar niet over hebben. Dat de vrouwen in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelf versieren, waarna ze tot in het oneindige discussiëren over de vraag, wat is een eerbaar gewaad en wat is schaamte en wat is matigheid en wat is versiering. Dus dan kun je nog even, dat geeft niet, er zijn colleges en seminars voor en praatgroepen en conferenties over vrouw zijn. Het schijnt zeer problematisch te zijn, daarom zijn er ook zeer uitgebreide opleidingen voor, heb ik begrepen. Maar goed. Zichzelf versieren. Niet in vlechtingen of goud of palen of kostelijke kleding, hoewel dat ook mag. Want die zin is niet af, die mag je ook niet half lezen, het is het oude verhaal. Hè? Niet dit, maar het wel de vrouwen betaamt die de godvruchtigheid beleiden door goede werken. Want dat is het mooiste sieraad van de vrouw. Je kunt het alleen in de spiegel niet zien, dus dat is wat lastig. Maar het is het mooiste sieraad wat er is. Door goede werken. Een vrouw laat zich leren in stilheid, namelijk in alle onderdanigheid. Aan haar man namelijk, daar gaat het over. Hè? Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren nog over de man heersen. Dat laatste betekent natuurlijk dat de apostel het leren in de zin van onderwijzen beschouwt als een vorm van heersen. Dat is het natuurlijk ook. Hè? Ik bedoel, wij allen worden onderwezen van Gods wegen uit zijn woord. Dat is waar het allemaal over gaat, toch? Wij laten ons door hem onderwijzen uit zijn woord. Daarmee heerst hij over ons. Nou goed. Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren nog over de man heersen. Maar wil, dat is fout, hè, dat woord wil. Dat had moeten zijn, ik laat toe. Dat is gewoon Nederlands. Ik laat de vrouw niet toe dat zij, maar dat zij. En dat wil is dus fout. Het had moeten zijn, ik laat haar toe dat zij in stilheid zij. Hetzelfde geldt voor 1 Korinthe 14. Ik weet niet of ik er nog kom, maar er staat precies hetzelfde. Het is de vrouwen toegestaan te zwijgen in de gemeente. Niet verboden te spreken, toegestaan. Lees het maar na een keer. In 1 Korinthe 14, toegestaan te zwijgen in de gemeente. De bedoeling is dat ze ook inderdaad zou zwijgen in de gemeente. Dat leidt geen enkele twijfel, ik wil die term niet verzachten. Maar de implicatie is dat het de man niet toegestaan is te zwijgen. Hij zou een inbreng hebben, zou een functie hebben in de gemeente. Het gaat niet maar over spreken of zwijgen, maar het gaat om actieve deelname enzovoorts. En dus in de eerste plaats de man, 1 Korinthe 14, maar het was ook 1 Korinthe 11 waar we er straks waren, een paar hoofdstukken eerder, waar staat God is het hoofd van de man en de man, God is het hoofd van Christus en Christus is het hoofd van de man en de man is het hoofd van de vrouw. Dus een bepaalde orde staat er ook en daarom staat er ook, laat alle dingen met orde geschieden, nog steeds 1 Korinthe 14. Maar goed, ik laat de vrouw niet toe dat zij leren en daarmee over de man heersen. Maar ik laat toe dat ze in stilheid zij. En soms ben ik jaloers op de vrouwen. Het is hen toegelaten hun mond te houden. Ik heb de vrouw gekend trouwens. Die zei, ik ben jaloers op mijn man. Die mag spreken. Alleen zij doet het niet. En dan heb je dus weer een probleem. Ja. Maar goed. Maar je kunt je zich dat voorstellen, het is toch wel lekker als je niet hoeft te spreken, vind ik tenminste. Hè? Maar goed, mij is het niet toegelaten, dus vooruit. En dat het een kwestie van rangorde is, dat wordt hier meteen toegelicht. Net als in Efeze 5 worden Adam en Eva als voorbeeld gesteld, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. Dat betekent dat de volgorde de rangorde bepaalt. Dat is één. Punt twee is dat Eva verleid werd en niet Adam, rechtstreeks althans, zodat zij de zwakke van de twee blijkt te zijn in dit verband. En dat is een van de redenen waarom ze geacht wordt in stilheid te zijn. Omdat de vrouw makkelijker te verleiden is dan de man. Volgens mijn Bijbel, bedoel ik. Anders denkt u, waar heeft hij die wijsheid nou weer vandaan? Hè? Maar het staat gewoon in de Bijbel en het wordt daar ook gedemonstreerd. Het is trouwens algemeen bekend hoor, dat het zo werkt. Het is trouwens ook algemeen bekend dat als de duivel ergens een poot tussen de deur wil krijgen, dan begint hij bij de vrouw. Nog steeds, dat deed hij toen, als de bekende tuinslang, maar hij doet het nog steeds op precies dezelfde wijze, via de vrouwen. Ja, dus meneer, u bent gewaarschuwd. Er staat overigens dan in vers 15, want daarin was ik onderweg omdat ik het een mooi vers vind, net zo goed. Ik vind het net zo mooi als vers 8. Daar staat, doch zij zal zalig worden in kinderen te baren. Vind ik een prachtige uitdrukking, omdat men altijd zegt, nou, die begrijp ik niet. En hij is toch zo makkelijk, hij is echt heel mooi. Kijk, dat is heel simpel, zoals in vers 8. Het bidden en het opheffen van heilige handen, de termen zijn voor de dienst aan God, voor de verantwoordelijkheid en het werk van de man. Zo wordt in vers 15 het kinderen baren als ongeveer het meest vrouwelijke wat er is, gebruikt ter aanduiding voor alle per definitie vrouwelijke activiteit. En dus voor de verantwoordelijkheid van de vrouw. Waarbij het niet specifiek gaat om kinderen baren, net zo min als dat het in vers 8 specifiek gaat om bidden en opheffen van heilige handen, letterlijk. Net zo min gaat het in vers 15 om letterlijk kinderen te baren. Het is gewoon beeldspraak waarbij het meest kenmerkende van vrouwelijke activiteit genoemd wordt ter aanduiding van alles wat de vrouw aan verantwoordelijkheid heeft. Hebt u die? Ik vind zoiets mooi, dat is prachtig, prachtig taalgebruik. Hè? Je moet ervoor doorgeleerd hebben natuurlijk, maar ja. Ja.
Toch niet. Zoals het er staat, staat het toch, ik bedoel, zoals je het leest, als je dus niet trobro denkt, zoals het er staat, lijkt het net alsof daar staat alleen vrouwen die kinderen kunnen krijgen.
Ja. En niet alleen kunnen krijgen, maar die het ook krijgen ook
ja,
nog.
Je moet
dus, maar het zou betekenen dat een man behouden wordt doordat hij tot geloof komt. En een vrouw wordt behouden doordat ze minstens één kind krijgt. Nee, minstens twee, want staat het meervoud.
Ja, ja.
En dat gelooft u toch zelf niet. U begrijpt toch dat dit beeldspraak is. Maar daar had u al over moeten struikelen in vers 8. Want daar trekt ook niemand zich wat van aan. Ik weet dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige. Sommige plaatsen moet je handen soms naar beneden hebben, broeder. Maar. Ja, sorry. Dat neemt toch niemand letterlijk. En het is in het christendom ook niet gebruikelijk om ze ook maar onder het gebed, en dat is niet eens op alle plaatsen, de handen ten hemel te heffen enzovoort. Niemand heeft dit ooit letterlijk genomen. Wat betekent het dan? En als daarna de vrouwen aan de beurt zijn, neemt ook niemand dat letterlijk, behalve dan als men vrouwen wil manipuleren op een of andere wijze. He? Zo van, er moeten veel kindertjes geboren worden, die zijn door geboorte meteen lid van de kerk eigenlijk, en zo zullen we de wereld als kerk veroveren, enzovoorts. He? Ontkerstening, geboortebeperking zult u bedoelen. Nou goed.
He?
Oh, is te moeilijk. Hoeveel minuten heb ik nog, broeder?
Officieel niks meer, maar...
Goed. Daarna komen wij... Nou goed, laten we maar pauzeren.